We delen u nog mee, gemeente, dat aanstaande donderdagavond is een gelegenheid om de familie Beverander te condoleren. Ik weet niet precies hoe laat, dat moet u maar even in de krant bekijken. En vrijdagochtend om 11 uur zal de rouwdienst plaatsvinden. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 34 en daarvan het zesde vers. Komt kinderen, hoort naar mij, neemt mijn getrouwe raad in acht. Ik leer opdat ge uw plicht betracht, wat zeer een vreze zij. Hebt gij in het leven lust in dagen waar men het goede in ziet, waarin men vrij is van verdriet, daar niets ons heil ontrust. Zesde van 34. Uit Gods heilig woord zal u worden voorgelezen, Johannes 3, vers 1 tot 18. En daarna doen we belijdenis met de 12 artikelen en zingen het eerste van 116, God heb ik lief.
Er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam 's nachts tot Jezus en zei tot hem, Rabbi, wij weten dat gij zijt de leraar van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zei tot hem, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zei tot hem, hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde, kan hij ook andermaal in zijn moedersbuik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is de geest. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb, gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een niegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat we weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gelieden neemt ons getuigenis niet aan. En indien ik gelieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik gelieden de hemelse dingen zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is al reden veroordeeld, waar hij niet heeft geloofd in de naam van de enige Zoon van God. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 27. Zondag 27. Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonde zelf? Nee, het. Want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden? God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat, gelijk de onzuiverheid des lichaams door het water, alzo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar veel meer omdat Hij ons door dit goddelijk pand en waarteken wil verzekeren dat wij zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn, als wij uitwendig met het water gewassen worden. Zal men ook de jonge kinderen dopen? Ja, het, want mitsdien zij alzo, als de volwassenen in het verbond Gods en in zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonde en de Heilige Geest die het geloof werkt niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt. Zo moeten zij ook door de doop, als door het teken des verbonds der christelijke kerk ingelijfd, en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, gelijk in het oude verbond of testament door de besnijdenis geschied is, voor de welke in het nieuwe verbond de doop ingezet is. Zoeken we het aangezicht van de Heer om zijn zegen af te smeken. Dienenspaardig en heilig God, laat het niet kwaad zijn in uw ogen als we tot u naderen in het gebed. En wilt u ons verhoren om Christus willen? We hebben het net gezongen, God heb ik lief, want hij hoort mijn stem. Dat is een groot wonder, dat gij naar zulk een wil luisteren. O Heere, geef toch dat wij daarom door het geloof mogen roepen tot u de Heere, de levende God. En Heere, dan zal het ook deze middag in het bijzonder gaan over dat teken van het genadeverbond, de heilige doop. De meesten van ons mogen gedoopt zijn, maar allen zijn op het erf van het genadeverbond geboren. En Heere, geef toch dat het voor ons geen vanzelfsprekendheid zal zijn, maar dat wij door de prediking mogen zien dat gij ons op een aparte wijze behandelt. En wat dat voor ons te zeggen heeft. En daarom open onze blinde zielsogen daarvoor, voor dat voorrecht. En tegelijkertijd bind de verantwoordelijkheid op ons hart. Maar schenk ons toch datgene wat we nodig hebben om het daadwerkelijk te verstaan en toe te eigenen. Hetgeen in de heilige doop betekend wordt. En dat is toch allereerst de afwassing der zonde. En de nieuwheid van het leven door de Heilige Geest. Maar ook wat in de heilige doop verzegeld wordt. En dat is de waarachtigheid van het spreken Gods. En dat is toch een kenmerk van het ware geloof, dat God voor waarachtig houdt. En wij smeken u daarom om dat ware geloof, opdat we zo werkzaamheden mogen krijgen aan de troon van uw genade. En leren verstaan om de heilige doop te gebruiken als een sleutel aan de deur der genade. Of als een klepel om te bonzen, zoals u zelf ons oproept. Klopt en u zal open gedaan worden, zoekt en gij zult vinden, bid en gij zult ontvangen. O Heere, wij hebben ons buiten dat verbond gezondigd. Wij hebben met u gebroken. Dat werkverbond dat is verbroken. En we kunnen nooit langs die weg terugkeren tot u. En daarom breekt dat ook maar telkens weer af wanneer we die pogingen zullen doen om proberen een ladder te maken van onze werken. Maar dat wij toch mogen gaan zien dat gij zegt ik zal. En dat gij laag afdaalt. En dat het u te doen is om die enkeling, zoals u dat zo heerlijk toont in de gelijkenissen van een verloren schaap en de verloren penningen, de verloren zoon. 1 op de 100, dan 1 op de 10 en dan 1 van de 2. En dat het dan in ons hart mag leven, Heere, mag ik dat zijn. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond. Heere, zoek mij op. Laat dat gebed toch gaan leven. Opdat wij tot blijdschap van de engelen Gods voor het aangezicht van God bekeerd mogen worden door u de Heere. En dat ware geloof deelachtig mogen worden, opdat we mogen delen in het genadeverbond. En Heere, dan bidden we u ook in het bijzonder voor onze kinderen en onze kleinkinderen. O Heere, geef toch dat de heilige doop mag functioneren in de opvoeding. In het bijzonder bidden we u dat in bijzondere omstandigheden, wanneer ouders worstelen met hun kind in bijzondere omstandigheden, wilt gij ze dan dat waarachtige geloof schenken, opdat zij het mogen zien wat gij toegezegd hebt. Daar hebben ze geloof voor nodig om daadwerkelijk dat te geloven wat gij daar hebt toegezegd, opdat ze zo ook met hun kind om mogen gaan. Ook wanneer hun kind helemaal afgedwaald is en niet meer naar de kerk gaat. Of wanneer een kind zwak begaafd is. Of wanneer een kind reeds in de moederschoot weggenomen is. Er zijn zulke bijzondere omstandigheden. Maar ook wanneer onze kinderen gezond en wel opgroeien, op school zitten, een baan hebben, dan moeten ze allen toch wederom geboren worden. En daar is toch de heilige doop een teken van. En daarom geef toch geloof, ook aan uw knecht, met het oog op de gemeente, aan de ambtsdragers, aan de leerkrachten in ons midden, aan degene die leiding geven aan de jeugd, dat wij toch mogen ervaren uw goedertierenheid, zij over ons, o Heere, gelijk als wij op u hopen. Heere, wij bidden u ook voor de familie Kleinjan die opgeroepen zijn om bij hun zus Tieneke te gaan waken. Heere, wilt gij met haar zijn? Wilt gij haar genadig zijn? Als ze op zo'n jonge leeftijd straks de eeuwigheid moet aandoen. En sterk ook de familie die haar in liefde omringen. Wij bidden u of gij zo met ons allen wil zijn in bijzondere noden. Daar waar veel lichamelijke pijn is. En aan huis gebonden de ouderen die meeluisteren via de kerktelefoon. Maar degenen die psychisch zwak zijn. Die telkens geplaagd worden met akelige gedachten. Heere, wilt gij dat toch wegnemen en hen sterken. We bidden u of gij uw koninkrijk wilt doen komen onder ons. En het rijk van de duivel wilt afbreken. Wilt u in het bijzonder daar zijn waar het schijnt dat de duivel ontzaggelijk veel macht heeft in het leven van sommigen van ons. Op een bijzondere wijze gevangen houden in verslaving of in wereldzin en liefde. O Heere, wilt gij toch die banden verbreken. Denk aan hen die spanningen hebben in het huwelijksleven. Heere, wilt gij toch vrede scheppen en liefde geven, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid. Denk aan hen die er alleen voor staan met hun kinderen. Wilt u hen sterken en helpen? We bidden u of gij zo met ons allen wil zijn in deze kleine verbanden. Maar dan draag ook in het bijzonder deze wereld aan u op. Waar zoveel spanning is. Wij denken in het bijzonder aan het Midden-Oosten. ontfermt u zich toch over deze wereld? En wilt gij de wereldgroten wijsheid geven dat zij geen domme dingen doen? En wij bidden u of gij toch de vrede terug wil geven in Syrië. Denk aan al die mensen die op de vlucht zijn. Heere, zou u daar toch een eind aan willen maken? En gedenk dan in het bijzonder ook uw volk Israël. Bescherm dat volk. En sta over haar op. En denk aan uw verbond. Denk aan uw belofte, o Heere, dat eens dat volk de Christus zal herkennen. En dat zal toch ook van betekenis zijn voor de ganse wereld. Opdat de belofte vervuld zal worden, dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heeren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Wij bidden u of gij zo met onze overheden wil zijn. Zegen en in het bijzonder ook onze burgemeester in zijn moeilijke positie als weduwnaar. Wilt u hem vertroosten, hem sterken in zijn werk. Heren, laat uw koninkrijk komen door het werk der zending en evangelisatie, ook in het bijzonder van onze broeder van Luttinghuizen. We bidden van u of gij ook ons wil helpen in de prediking. Wilt gij ook uit genade deze avond betonen dat gij van uw knecht afweet. En verhoor ons gebed uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij van Psalm 18, vers 0, 1 en 10. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. Wij zingen dus van Psalm 18, eerst de voorzang en dan vers 1 en dan vers 10. Thank you. wij straks na het amen van de prediking, Psalm 111, vers 3 en vers 5. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. En het vijfde, het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, Paul 3 en 5 van Psalm 111. Geliefde gemeente, ik weet niet wat uw reactie is geweest van afgelopen zondag, zondag 26. Toen we begonnen zijn met de uitleg van onze catechismus over de heilige doop. Zelf heb ik er echt veel aan gehad. Ik zei tegen de kerkraad, ik heb eigenlijk nog nooit zo over die zondag gepreekt als vorige week. Niet om mezelf een complimentje te geven, daar gaat het helemaal niet om. Want het gaat helemaal niet om die preek, maar het gaat vooral om de inhoud ervan. Wat een rijke betekenis heeft toch de heilige doop. En een gevaar, dat zei ik vorige week ook al, is als we regelmatig een doopdienst hebben, dat het een gewoonte wordt. Ik sprak ook een keer iemand die vertelde dat zij het zesde kind kreeg. En dat het haar tot schuld werd dat ze tot nu toe al die kinderen die ze had gehad uit gewoonte gedoopt had. En dat ze bij dat zesde kind dat echt mocht beleven. Dat ze die schuld naar zich toe kreeg. En dat de Heere daar geloof in gaf. Zodat ze dat zesde kind zo heel anders ging dopen. En daardoor ook weer die andere vijf kinderen zo heel anders ging zien. Het is daarom ook van betekenis. Ook in het midden van onze gemeente. Ten opzichte van onze kinderen. En kleinkinderen om dat te bedenken. De juiste waarde van de heilige doop, ook voor ons persoonlijk leven. We hebben een bedriegelijk hart, gemeente. Daar moeten we eerlijk in zijn. En wat wil ik daarmee zeggen? Een mens die kan ergens mee aan de haal gaan. Van ik ben gedoopt dus. Dat zal in onze kring niet zo gauw gebeuren, denk ik. Omdat wij echt wel weten dat er een wonder met een mens gebeuren moet worden. Maar aardig listig is het hart. Maar aan de andere kant moeten we het ook niet gaan verwaarlozen. En misschien is dat wel een gevaar dat ons aankleeft. Dat wij er te weinig bij stilstaan. En daarom luisteren we voor de tweede keer onder het thema de heilige doop. Twee gedachten. De betekenis voor het geloofsleven, vraag en antwoord 72 en 73. En de betekenis voor onze kinderen, vraag en antwoord 74. Dus de heilige doop, de betekenis voor het geloofsleven en de betekenis voor onze kinderen. Allereerst dus de betekenis voor het geloofsleven. Soms moeten de dingen herhaald worden. Dat doet onze catechismus ook bij vraag en antwoord 72. Wanneer de vraag wordt opgeworpen, is dan het uiterlijke bad, badwater, de afwassing der zonde? Gebeurt dat dan op dat moment als dat kind dat water over haar of zijn voorhoofdje krijgt? Dat dan de zonden worden afgewassen? Nee, zegt de catechismus terecht op grond van Gods woord, want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. Dat stond vorige week ook al in dat antwoord. Maar de catechismus wil dat nog een keer zeggen. Geen bijgeloof, alstublieft. Er is geen plaats voor bijgeloof. Er is alleen plaats voor geloof. Daar gaat het om. Het gaat hier om een sacrament. De sacramentele betekenis. Betekenis betekent een tekening. Wil de Heere laten zien in de heilige doop. Van hoe dat nou gaat. Maar ook een zegel. Dat heb ik vorige week ook gezegd. Hè? Van dat kaasvet. Van die zegelring. Ik zei al, er is geen plaats voor bijgeloof, maar wel voor geloof. Dat is zo belangrijk. De gave van het geloof is eigenlijk de sleutel om door te dringen tot het geheim van de heilige doop. En daarom hebben we samen ook Johannes 3 gelezen. Waarom? Omdat u geloof nodig hebt, gemeente, ik ook. En dat hebben wij niet. Wij worden niet geboren met geloof, met het ware geloof. Daarom moet je nog een keer geboren worden. Van nieuws geboren worden, wederom geboren worden. Ik citeer nu Johannes 3, vers 5. We hebben het samen gelezen. En daar staat: voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet geboren werd uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. De Heer Jezus had daarvoor dat ook al gezegd, dat hij wederom geboren moet worden, Nicodemus. Maar nu gaat de Heer Jezus er iets aan toevoegen, namelijk uit water en geest. Nee, daar bedoelt de Heer Jezus op dat moment niet de heilige doop mee. Want hij had dat bevel nog niet gegeven aan zijn kerk, om te dopen. Maar daar bedoelt hij mee de sacramenten, tussen aanhalingstekens, van het Oude Testament. Want tijdens de eredienst werd er ook veel water gebruikt. Denk maar aan het grote, kolossale koperen wasvat, dat hier niet op het podium past. Zo groot was dat. Zodat de oud-testamentische gelovige echt ziet, oh, dat water, ja. Uit water en geest, Nicodemus. Je weet wat water is, hè? En je weet waar daarvoor gebruikt wordt, om de uitwendige onreinheid weg te nemen, zodat je toegelaten kunt worden tot het heiligdom. Dat gebeurde bij de priesters, en die vertegenwoordigden het volk. Uit water en geest. Onze kanttekeningen zeggen, dat is door de kracht van de Heilige Geest gereinigd worden van zonden, zoals de uiterlijke onreinheden door water gewassen worden. Gaat om geloof. Dat hebben wij niet. Dat groeit niet op mijn akker. Dat moet je je bewust zijn. Want zonder dat ware geloof gaan wij verloren, gemeente. Gods woord zegt heel duidelijk in Efeze 2, vers 1... dat een mens dood is in zonde en in misdaad. Dat is een actieve doodstaat, waarin hij de zonde uitleeft, omdat de zonde niet voor hem leeft. De zonde is geen bedreiging voor een mens van natuur. Het is net andersom. De zonde is juist een uitdaging voor de zondige mens. Dat lokt hem op de een of andere manier. Het avontuur, het stiekeme, het verbodene, dat lokt hem. Apart is dat. Het lokt hem om te liegen, te stelen, te klieren. Hoe kan dat nou toch? Omdat die zonde niet voor hem leeft. Hij ziet de zonde niet als een tijger die hem kan verslinden, die hem kan doden, absoluut niet. Maar als een lief poesje. Die helemaal niet zo bedreigend is. Maar kijk, daar waar de genade komt, daar wordt de zonde levend, zegt apostel Paulus in Romeinen 7. Nee, dan is de zonde niet meer zo'n lief poesje. Maar dan wordt de zonde een loerende beer voor je. En dan voel je ook in je hart welke aansluiting je hebt op de zonde. En dat de zonde dan ook daadwerkelijk van harte vijand voor je wordt. Dat is zo noodzakelijk, dat levend besef van wat de zonde is, de ernst van de zonde, dat de zonde mijn ziel verwoest. En dat de zonde Gods heiligheid aantast. Tenminste, de heiligheid van God kan niet aangetast worden, maar dat de zonde daartoe een poging doet om God naar beneden te halen. Om eigenlijk menselijk te denken over God. Kijk, en dat is nou zo nodig, dat hij dat begint te geloven. Dat hij echt begint te geloven. We hadden daar een gesprek over in de kerkraad. Wat dat nou is om voor eeuwig naar de hel te gaan. Dat is toch wel zo ontzaglijk als je daarover nadenkt. Je ziet soms dat God in zijn algemene goedheid ons er wel voor bewaart. Om dat in te gaan leven voor een ander. Maar als de Heilige Geest toch in je leven komt, dan gaat de Heilige Geest dat toch enigszins wel laten gevoelen. Wat het moet zijn om voor eeuwig van God vervreemd te zijn. Omdat hij in een godsgemis gebracht wordt. Wat moet het toch zijn om eeuwig God te moeten missen. Om eeuwig zijn goedheid te moeten missen. Dat is verschrikkelijk, gemeente. Dan begint hij dan te geloven. En dan begint hij ook te roepen tot God. Want hij begint ook te geloven dat God toch genadig is. Reeds in de wedergeboorte begint hij te roepen. O God, wilt u mij dan genadig zijn? En begint hij ook aanvankelijk te breken met de zonde. En zoekt hij een weg tot behoud. Hij weet die weg nog niet. Hij kent die weg nog niet. Die weg moet aan hem bekend gemaakt worden. Die moet hem aangewezen worden door de dienaar van het evangelie. Die moet hem aangewezen worden in het woord. Maar ook door de heilige doop. Ook in de heilige doop wordt die weg hem aangewezen. Namelijk in de zending van zijn zoon. Dat de zoon van God gedoopt is. Ja, ja. Dat weten jullie wel, jongens en meisjes, wanneer? Toen hij daar stond bij de Jordaan en dat Johannes dat weigerde en dat de Heer Jezus zegt, ik moet gedoopt worden. Ik moet ten onder gaan voor dat arme zondaarsvolk. En dan moet ik weer oprijzen uit dat water om ze te behouden. Want dat is de weg der behoudenis in de heilige doop. De belofte van het evangelie moet duidelijk verkondigd worden. En op die belofte moet een zegel komen dat het waarachtig is dat God in Christus een weg der behoudenis ontsloten heeft. Dat moet duidelijk worden. En straks dan zal de heilige doop als symbool moeten kunnen functioneren in de prediking. Ja, hoe functioneert dat dan? Hoe werkt dat dan? Dat de doop een symbool is. Nu, gemeente, wij kunnen dan een parallel trekken voor het symbool dat Jezus gebruikt in Johannes 3. Jongens en meisjes, welk symbool gebruikt de Heer Jezus in Johannes 3? Als je goed geluisterd hebt naar de ouderlingen, meegelezen hebt, dan heb je dat gehoord. Nou, wat was dat dan? Ja, Nicodemus, die kwam s'nachts bij de Heer Jezus en hij snapte niets van de wedergeboorte. En toen ging de Heer Jezus dat uitleggen. En toen daarna ging de Heer Jezus de geschiedenis van het volk Israël in de woestijn gebruiken toen zij gebeten waren door de slang. En toen ging Mozes een symbool oprichten. Hij nam zijn staf en bovenop die staf plaatste hij een koperen slang. Een symbool. Een soort sacrament. En dat was nodig voor Nicodemus. En dat is nodig voor u en mij. Want Nicodemus, dat was een kerkmens. En die wilde het liefste dat er tijdens de kerkdienst slaaptabletjes werden uitgedeeld. Dat hij gerustgesteld werd. Gerustgesteld met het verbond. Je bent een verbondskind, Nicodemus, zit wel goed met je. Je bent een keurige, nette man. Onderwezen in de Heilige Schrift. Je gaat altijd precies op tijd naar de tempel toe. En je neemt deel aan de eredienst. Maar dat doet de Heer Jezus niet. De Heer Jezus die plaatst hem radicaal erbuiten. En die zegt tegen Nicodemus in ons midden, je bent nog onbekeerd, Nicodemus. Met al je vrome godsdienst, je bedriegt jezelf. Je steunt op je eigen gerechtigheid. Daarom ben je zo gerust. Je moet wederom geboren worden. En dan gaat de Heer Jezus Nicodemus helpen. Hij gaat een symbool gebruiken. Namelijk van de verhoogde slang. We kunnen dat lezen in de versen 14 en 15. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En let dan op dat woordje alzo. Wat gaat de Heer Jezus doen? De Heer Jezus gaat een teken gebruiken. Wat ook gelijk een zegel is. En hij wijst Nicodemus daarop. Teken van de koperen slang. Hij zegt, die koperen slang die lijkt op mij. Hoezo dan? Die koperen slang die wordt verhoogd. En zo word ik ook verhoogd. Aan het kruis. Die koperen slang, dat is natuurlijk een veracht teken. Een stok met een stuk koper erop. Om daar dan naar te kijken, dat je dan vervolgens genezen zou worden, nou, dat gelooft natuurlijk niemand. Nou, Nicodemus, zo zal het ook bij mij zijn. Als de zoon des mensen aan het kruis hangt. En in de prediking wordt gezegd dat je door de gekruisigde zalig wordt. Dan is dat voor de natuurlijke mens een veracht teken. Dat kan er bij mij niet in. Dat iemand die aan het kruis geëindigd is, een redder is. Nicodemus, wat staat er bovenop die staf? Ja, een slang. Is dat eenzelfde slang als die daar kruipt door de woestijn, jongens en meisjes? Nee, natuurlijk niet, hè. Want dat is een levende slang. Maar wat heeft die levende slang? Waar de mensen zo bang voor zijn. Gif. Als je daardoor gebeten wordt, dan word je vergiftigd. En die slang dan daarboven op die staf. Zit daar ook gif in? Nee. Nou, Nicodemus, zo is de zoon des mensen ook. Dat is een mens die verhoogd wordt zonder gif. Zonder zonde. En dan, als we letten op dat het toch een slang is. Ja, toch een slang. Toch een mens die daar hangt. Tot zonde gemaakt. Echt hoor, tot zonde gemaakt. En waar staat die slang? Wij weten dat niet precies, maar ik kan me voorstellen dat Mozes een plek heeft uitgekozen dat hij dacht, ik ga midden tussen dat volk staan, zodat ze van alle kanten die slang kunnen zien. En zo moet het ook gaan met dat kruis. Dat kruisevangelie, dat moet duidelijk, helder en zichtbaar zijn. Zodat alle mensen het kunnen horen en kunnen zien. Dat dat het enige middel is waardoor ik zalig word. En ook die boodschap moet openlijk iedereen verkondigd worden. En zo ook met het kruisevangelie. Nou, daar staat die paal met die koperen slang. Als een soort sacrament. Het lijkt een beetje op onze heilige doop. Hier staat het doopvont. Dat doopvont wil eigenlijk precies hetzelfde zeggen. Iedereen die zijn gezond verstand gebruikt weet maar al te goed
dat het koper van die slang hem niet kan genezen. Dat is slechts een teken. Het gaat om de heenwijzing. Het gaat erom het woordje alzo. In de tekst, vers 14. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Net als die slang. Nee, die slang kan natuurlijk de Israëlieten niet genezen van dat gif dat door hun lichaam gaat. De heilige doop kan mij niet genezen van het gif van de zonde, maar het wijst er wel heen. Waarheen? Naar de zoon des mensen, die de dood is ingegaan, die ondergedompeld is in de toren van God en die opgestaan is uit de doden. Hoor je dat je geloof daarvoor nodig hebt? Want anders dan geloof je dat niet. Dan denk je, ik moet oppassen op die slangen, ik moet die slangen bij mij vandaan houden. Hij kan wel roepen, kijk maar omhoog naar die koperen slang, maar welke dwaas gelooft dat nu, dat je door een stuk koper genezen kunt worden? Welke dwaas gelooft het nu, dat je door water afgewassen kunt worden? Nou, dat is ook zo, dat kan ook niet. Maar de diepe betekenis daarachter, namelijk dat God zelf heen wijst naar het middel, naar de persoon die verklaard wordt in de verhoogde slang, die verklaard wordt in de heilige doop, namelijk het bloed van Christus en de geest van Christus. Gelooft u dat? Dat alleen het bloed van Christus u kan wassen en reinigen van al uw zonden? Gelooft u dat? Dat alleen de geest van Christus u kan vernieuwen in uw hart? Daar gaat het om, gemeente. Kijk, en daarom is die wedergeboorte zo noodzakelijk. Dat een mens dat nieuwe leven deelachtig wordt en dat hij dat gaat geloven. Gemeente, wat gebeurt er dan bij die mensen daar in de woestijn? Dan neem ik even een voorbeeld van een moeder, jongens en meisjes. Kijk, daar loopt een moeder door de woestijn met een baby in haar arm. Ze loopt zelf ook al een beetje mank. Ze is net gebeten door zo'n slang. En dat kind dat lag in de tent. En er was ook zo'n slangetje gekropen bij dat kind. En dat kind dat had ook een blauw armpje. En ze zag het. Het gif gierde door het armpje van dat kindje. En zelf was ze ook gebeten. Oh, en ze ontfermde zich over dat lot van dat kindje. En opeens was ze zich bewust dat zij meegemopperd had, meegemurmureerd had met de rest van het volk. Dat zij ook mee in opstand was gekomen tegen de levende God. En dat ze nu daadwerkelijk gestraft werden. En ze is zich ook bewust dat zij ten dode opgeschreven is samen met haar kind. Dat is ze zich bewust en dat het haar eigen schuld is dat ze ten onder zal gaan. En zij bevindt zich in de tent en ze probeert misschien wel het gif uit het armpje van het kind te zuigen. En het uit te spugen. En ze probeert de slangen weg te houden uit de tent. En ze schakelt haar man erbij in en de andere kinderen erbij in. En ze zegt, o God, help ons toch. O God, wees ons toch genadig. Heere, we zijn ten dode opgeschreven. Is er nog doen aan? Heere, we zijn niet in staat om zelf dat gif uit ons te verdrijven. We zullen sterven en dat naar verdiensten, naar onze ongerechtigheden. Maar dan opeens klinkt het. Die op de slang ziet, die zal leven. En ze hoort dat woord. En de Heilige Geest die geeft haar dat geloof. Hoor je het? We moeten naar buiten toe. We moeten op de slang gaan zien. Wat voor een slang is dat? Ja, dat is een opgezette slang bovenop de staf, een koperen slang. Wie roept daar dan? Mozes, de profeet des Heren. Hij komt met het woord des Heren en mag namens de Heren de stem van het evangelie laten klinken. En wat doet die moeder dan? Die moeder die kijkt naar die slang en die baby dan. Wat doet ze met die baby? Dat is toch logisch? Als je toch echt een godvrezende moeder bent, dan pak je het hoofdje van dat kind en dan duw je het hoofd van die baby richting de slang en jij kijkt er zelf ook naar omdat je die boodschap gelooft. En dan geloof je dat dat ook nodig is voor je kind. Nou, zegt de Heilige Doop, moeder in ons midden, heb je zo wel eens op het doopvond mogen kijken voor je eigen hart en leven? Vader in ons midden, opa, oma, voor je eigen hart en leven, dat je gevoelt dat je ook door de slang gebeten bent. Dat de duivel het gif van de zonde in je gespuwd heeft en tot ongehoorzaamheid heeft verleid en dat je ten dode opgeschreven bent en ook je kind in zonde ontvangen en geboren en een voorwerp is van Gods toorn en dat door eigen schuld. Vaders, moeders in ons midden, allen in ons midden die gedoopt zijn, heb u dat ook wel echt beleefd? Dat je zegt, ik ga ten onder en dat door eigen schuld en ik ben zelf niet in staat om het gif van de zonde uit mij te krijgen. Och, misschien ben je er wel mee bezig in de overtuiging om de zonde ver buiten je leven te houden. Misschien heb je het een en ander wel uit de deur gedaan en zeg je, ik ben daarmee gestopt en ik heb daarmee gekapt. Maar dat je erachter komt, het is zo levendig van binnen en ik zal eraan ten onder gaan. En dat dan de doop ging spreken. En als dan de doop gaat spreken voor jezelf, dat je zegt, ik ben ook vuil en ik moet ook ondergedompeld worden. Nee, niet in het water, maar in het bloed van Christus. Ik moet ook vernieuwd worden van binnen. Er moet een krachtdadig ingrijpen Gods in mijn hart komen om daadwerkelijk van de heerschappij van de zonde verlost te worden. Dat die doop gaat spreken. Nee, dat waterbad, dat wast u niet af. Alleen het bloed van Christus en de geest van Christus, dat doet het. Ja, en als dat dan gaat leven, net als bij die moeder, die zegt, we moeten naar zo'n dode staf kijken, naar zo'n koperen slang, we moeten naar dat beetje water kijken, dan zegt de vrome godsdienst, wat is dat voor dwaasheid? Daar zit nog helemaal niets in. Ja, zegt het ware geloof, daar zit nou een diepe prediking in. Dat de Heere wijst op dat enige middel. Daarom zegt onze catechismus ook in vraag en antwoord 73. Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden? Lees met mij mee. Waarom eigenlijk? Nou, dan staat er, God spreekt al zo niet zonder grote oorzaak. Dat betekent, daar heeft hij echt een hele grote reden voor. Namelijk, niet alleen om ons daarmede te leren. Dus niet dat het alleen maar een tekening is. Dat het, gelijk de onzuiverheid des lichaams door het water, alzo ook onze zonden door het bloed en de geest van Christus weggenomen worden. Maar veel meer nog, omdat hij ons door dit goddelijk pand en waarteken wil verzekeren. En dat is in het geloofsleven een belangrijk woordje. Het woordje verzekeren. Waarvan dan? Dat wij zo waarachtig van onze zonden geestelijk gewassen zijn, als wij uitwendig van het water gewassen worden. Verzeker. Want het ware geloof is een aangevochten geloof. Als ik terugga naar die moeder in de tent, en die moeder die hoort die boodschap, en die ziet hoe ze er aan toe is, En die ziet ook door het geloof hoe de kinderen eraan toe zijn. En zij weet zich een onwaardige. Dan kan het niet anders dan dat de twijfelingen van het ongeloof van binnen zeggen: zal die boodschap wel voor jou zijn? Dat kan niet anders. De duivel die zal trachten zo'n ziel ervan af te houden om de betekenis van dat symbool te gaan zien en te gaan omhelzen. Ja, dat kan wel een mooie tekening zijn, maar is dat ook voor mij? Kijk, en daarom zegt onze catechismus, maar veel meer nog, een zegel, een pand, een bewijs van zijn liefde. Zoals een jong stel in het gemeentehuis dat prachtige moment mee mogen maken als ze een jawoord hebben gegeven voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. En dat dan twee meisjes komen en die dragen allebei een prachtig fluwelend kussen met daarop twee mooie gouden ringen. En dan komt dat moment dat dat jonge stel elkaar de ring over de vinger schuift. De ring van trouw. Een bewijs, een zegel. Ik wil je trouw zijn. Mijn hele leven lang. Zit die trouw dan alleen maar in dat ronde dingetje hier om mijn vinger? Als ik hem per ongeluk de hele dag niet aan heb. Betekent dat dan op dat moment dat ik ontrouw ben? Nee, natuurlijk niet. De trouw zit hem juist in de betekenende zaak. Maar die ring is wel van belang. Want als je echt de ander lief hebt, dan is dat een waardevol symbool. En dan vind je dat echt vervelend dat je dat vergeten bent, dat je die ring 's morgens niet omgedaan hebt. Want in die ring laat je zien, ik ben getrouwd. Kijk, en zo is het ook met dat teken en dat zegel. Daar wil de Heere de ware gelovigen verzekeren van deze mijn hartelijke liefde jegens u. Die moeder die zegt misschien wel tegen haar man: we moeten buiten die tent, we moeten gaan kijken. Ja, maar ik ben zo ziek, zegt vader. Ik kan niet buiten die tent komen. Ik kan echt niet kruipen uit die tent. Ja, maar kijk dan maar richting dat symbool. Dwars door het tentendoek heen. Dat kan, dat kan. Dat kan alleen door het geloof. Dwars door alle gordijnen heen die de duivel misschien voor je ogen plaatst. Om dat maar niet te zien. Om je af te leiden. Ja, dat ware geloof, dat ziet de dingen die je niet ziet. Kijk, en dat is het geheim van de betekenis van het heilig sacrament. En dat je, als je in de gevangenis zit bijvoorbeeld, zit, of in het ziekenhuis bent, dat je helemaal geen doopvond ziet, maar dat je toch dat ziet. Dat je toch dat ziet. Dat geheim. Dat God dwars door alle zee je wil verzekeren van de belofte. Alleen voor de ware gelovigen. Ja, ten diepste wel. Omdat dan de belofte effect krijgt. Maar hoe zit het dan met degenen die nog niet geloven? Hoe zit het dan bijvoorbeeld met mijn kinderen? Kijk eens naar die moeder. Wat doet die moeder? Die pakt die baby op. En duwt het hoofdje richting die verhoorde slang. En daarom heeft de heilige doop ook betekenis voor onze kinderen. Onze tweede gedachte. De betekenis voor onze kinderen. Want het is niet voor niets dat de catechismus dan zegt: zal men ook de jonge kinderen dopen? Want het is toch alleen voor degene die waarlijk geloven. Zal men dan ook de jonge kinderen dopen? Want die baby's die kunnen nog niet denken. En die kunnen ook nog niet reageren op het woord. Die kunnen ook nog niet geloven. Die jonge baby's die zijn nog dood in zonde en misdaden. Die jonge baby's die zijn onderworpen aan de toorn en de vloek van God. Wat heeft het dan voor zin om die kinderen te dopen? Moeten we dan misschien er dan vanuit gaan dat ze al wederom geboren zijn? Bij een doopdienst komt dan iemand en die draagt de baby en dat zo'n kindje al een nieuw hartje heeft, jongens en meisjes. Dat je daar dan van uit moet gaan en dat je dan later de conclusie moet trekken van nou het, ja, het bleek toch niet echt zo te zijn. En bij hem bleek het wel zo te zijn, totdat het tegendeel blijkt. Of moet je dan misschien bedenken, nou laten we dan dopen met de gedachte dat er onder die baby's misschien een uitverkorene is. Dat we dan op grond daarvan dopen. Want ja, dan geldt toch de inhoud van de doop alleen voor hen. Nee, gemeente, nee. Het is heel belangrijk om te weten waarom wij onze kinderen dopen. Niet omdat wij veronderstellen dat ze wederom geboren zijn, want dat zijn ze nog niet. En niet met de gedachte dat er eventueel een uitverkorene tussen zit, want dat weten wij niet. Wij dopen onze baby's. En daar gaat de catechismus ook vanuit. Want de catechismus zegt, zal men de jonge kinderen dopen? Ja! Dat doen we nog steeds. Dat doen wij vanuit een eeuwenoude traditie. Maar ook een eeuwenoude opdracht van God zelf. Doopt alle volken, had de Heer Jezus gezegd. En dat zien we in de Bijbel ook gebeuren. Dan moet je niet aan twijfelen, jonge mensen, dat het gezin, het hele gezin van Lydia gedoopt werd. En het hele gezin van de stokbewaarder gedoopt werd. En dan moet je niet gaan redeneren en zeggen, ja, dat zullen wel allemaal volwassenen zijn geweest. Het hele huisgezin van Silvanus werd gedoopt. 1 Korinthe 1 vers 16. Waarom? Omdat de Heer Jezus heeft gezegd, laat de kinderkunst, staat in het Grieks, baby's tot mij komen. Want hunner is het koninkrijk Gods. Die baby's, die horen erbij. En Jezus zegent die kleine kinderen. En in de vroegchristelijke kerk hebben ze echt niet gediscussieerd of de kinderdoop wel bijbels is. Als je de kerkvaders leest, dan kom je dat tegen. Bijvoorbeeld de Didache, dat is een oud geschrift dat gebruikt werd voor catechisatie. Dat gebruikten ze omstreeks de eerste eeuw na Christus. En daar wordt de vraag gesteld, moeten de kinderen, de kleintjes, ondergedompeld worden of kun je volstaan met het besprengen van water. Dus er wordt niet gediscussieerd of ze wel of niet gedoopt moeten worden. Alleen er wordt een vraag gesteld over de manier waarop ze gedoopt moeten worden. En in een geschrift van Cyprianus, dat is ongeveer 150 na Christus, lezen wij een discussie of de baby's op de achtste dag gedoopt moeten worden. Net zoals bij de besnijdenis. Omdat de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is. Dus er wordt helemaal niet gediscussieerd of ze wel of niet gedoopt moeten worden. Maar of dat per se ook op de achtste dag moet gebeuren. Snap u, gemeente? Dat leefde toen helemaal niet. Tijdens de vroegchristelijke kerk. Omdat vanuit het Nieuwe Testament, in het ontstaan van de gemeente, de kinderen geheiligd waren in de ouders, 1 Korinthe 7 vers 14. Papa is tot bekering gekomen. En mama is nog een heidin. Dat heb je in een zendingssituatie. Maar omdat mama veel houdt van papa, gaat mama mee naar de kerk. En al de kinderen. En de dominee die zegt tegen papa: omdat u tot waarachtige bekering gekomen bent, mag ook uw vrouw en ook uw kinderen lid worden van de gemeente. Zij behoren als lidmaten der gemeente, staat er in ons doopsformulier, gedoopt te worden. Op grond waarvan dan? Onze catechisme zegt heel duidelijk: op grond van het genadeverbond. Want mits dien zij al zo wel als de volwassenen in het verbond Gods en in zijn gemeente, dat is zijn lichaam, begrepen zijn. Dus daarom, net zoals het volk Israël, het verbondsvolk is, zo is de nieuwtestamentische gemeente ook het verbondsvolk. Wij volgen de lijn van Abraham die Petrus oppakt op de eerste Pinksterdag, als hij zegt: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. En als dan een kind gedoopt wordt van die vader die tot bekering gekomen is, en dat de moeder ook lid mag worden en de kinderen ook, dan zegt die dominee niet tegen die vader: nou meneer, ik doop uw kinderen omdat ze waarschijnlijk al een nieuw hart hebben. Nee. Maar dan zegt die dominee: omdat uw kinderen ook geheiligd zijn, ook apart gezet zijn, ook opgenomen zijn op het erf van het genadeverbond, ingelijfd in zijn gemeente. Kijk, en die vader, dat is een echte bekeerde man. Die gelooft dat. En als je dat waarlijk gelooft, dan worstel je daarmee. Met die toezegging wat hier staat. Want wat toegezegd is, dat is nog niet echt toegeëigend door het geloof. Dat is wel in de belofte geschonken, maar dat moet deelachtig gemaakt worden in de weg van de waarachtige bekering. Dat is Bijbels gemeente, dat je zo je kind ook opvoedt, dat je tegen je kind zegt: nou gaat het om jou persoonlijk. Dat betekent, jongens en meisjes, als er gezegd worden: nou moet jij persoonlijk een nieuw hartje krijgen. Net als je papa. Dat jij ook daadwerkelijk gaat geloven wat God heeft toegezegd. Heel persoonlijk. Ik hoop dat je daarover nadenkt, jongens en meisjes. En het tweede wat gezegd wordt, dat is dat dan iemand ingelijfd wordt in de christelijke gemeente. Zo moeten zij ook door de doop als door het teken des verbonds der christelijke gemeente ingelijfd worden. En van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden. Dus het is een onderscheidingsteken. Net zoals de besnijdenis de Israëlieten onderscheiden van de heidenen, zo is de doop ook een onderscheidingsteken. Ja, dat kun je niet in de spiegel zien. Maar het is wel zo, jongens en meisjes, dat je dat teken draagt. En ouders, grootouders, wijst daar je kind ook op. En let ook op uw eigen teken. Want daar zit een roeping in. Dat u ook anders bent. Dat jij ook je anders gedraagt. Dat jij andere keuzes maakt. Dat jij op een andere manier omgaat met de wereld. Dat jij een ander soort muziek uitkiest om daarnaar te luisteren. Dat niet beïnvloed is door de duivel. Dat jij je ogen niet vergiftigt. dat jij je anders kleedt dan de wereld. Dat jij je daarmee onderscheidt van je buren, van je collega's. In de praktijk van het dagelijkse leven. Omdat je merk en veldteken draagt van de koning der koningen. Dat je belang hebt om daarin te delen. Of dat je net als Esau doet. Dat je zegt, kan mij dat toch schelen, dat verbond. Kan mij dat schelen, die heilige doop. Ik verkoop het gewoon voor een schotel linzenmoes. Is je dat het waard? Je arme ziel. Om dat te verkopen voor zoiets. Dan moet je dat maar invullen. Voor werelds vermaak. Hoe lang duurt dat? Op een zaterdagavond. Dan ga je stappen. Duurt dat 3 uur? 3 uur achter elkaar werelds vermaak. Tjongejonge, wat hebben we toch gezellig gehad vanavond. Ja, ik ben wel een beetje duizelig. Te veel bier gedronken. Nou, jij moet maar rijden hoor. En dan zet je me maar af. Denk eens aan die jongens die verongelukt. Zijn we het al vergeten? Daar bij Zwijndrecht. Heb je dat nou voorover voor een schotel linzenmoes? Kijk, Jacob, die had belang bij de inhoud. En die verkeerde in de tenten van zijn godvrezende vader en moeder Isaac. En die zag, zij zijn rijk. En wat zij hebben, dat mis ik. Daarom is het zo van belang, ouders, dat u God vreest. Echt waar, jonge ouders in ons midden. Ik wil jullie in het bijzonder aanspreken. Met je jonge kinderen. Misschien ben je wel in verwachting. En ook degene die geen kinderen kunnen krijgen, wil ik ook aanspreken. Want zij zijn ook verantwoordelijk voor de kinderen der gemeente. Zul je erop letten. Hoe belangrijk het is dat je God vreest. Dat je een voorbeeld bent voor je kind, opa. Dat je niet alleen maar grapjes maakt. Maar dat je ook de gelegenheid eens gebruikt om met ernst te waarschuwen. Ik weet nog heel goed dat mijn opa een keer mijn broer waarschuwde. Mijn broer die ging van het padje af. En het was een verjaardag. En dan zou je zeggen, toch helemaal geen plek om iemand te waarschuwen. Maar we zaten aan tafel. En toen begon mijn opa te huilen. En toen begon hij mijn broer te waarschuwen. Ik vergeet het nooit meer. Zomaar midden in een kamer en iedereen werd doodstil. Want hij denkt, ik zie hem toch zo weinig. En toen zag hij hem eindelijk. Kijk, dat kan soms een blijvende indruk achterlaten op onze kinderen. Daarom, ouders, voed je kind toch op met de prediking van de heilige doop. Net als die moeder in de woestijn. Al kon die baby nog niet geloven. Al kon die baby nog niet denken dat je van meet af aan worstelt met je nageslacht. En dat je van meet af aan je kind daar oprecht de enige weg ter behouden is. De enige weg om eeuwig zalig te worden. O, wat een kostelijke toezegging heeft de Heer gegeven. Ik wil dat ook toepassen in bijzondere omstandigheden. Ik denk bijvoorbeeld aan ouders die een zwak begaafd kind hebben. Het is eigenlijk geen goed woord. Want ook een kind die misschien het denkvermogen heeft gekregen van een kind van 1,5 jaar. Heeft gaven. Prachtige gaven. Maar je weet wat ik ermee bedoel. Zo'n kind komt nooit tot onderscheid. Zo'n kind is ook in zonde ontvangen en geboren. Zo'n kind moet ook wederom geboren worden, dat zeker. Maar zo'n kind zal dat nooit kunnen uiten. En u bent er verantwoordelijk voor, als ouders. Dat daarom ook de nood van dat kind op je hart gebonden wordt. En dan moet je niet gaan graven en gaan zoeken naar iets oprechts in u. Want dat is er niet. Dan moet je ook niet gaan zoeken naar een kwalitatief goed gebed. Dat je zegt op grond van dit gebed, nee. Dat is er niet. Ik hoop dat je dat ook beleeft. Maar dan wil ik uw aandacht vestigen op dat teken. Dat teken hier van het genadeverbond. Dat buiten u ligt. Laat dat dan de pleitgrond zijn. Dat u als een goddeloze moeder en een goddeloze vader voor het aangezicht van God verschijnt. En dat u zegt, Heer, dat kind is toch gedood. Gij hebt toch de belofte betekend en verzegeld. Aan het voorhoofd van dit zwak begaafde kind dat u aan mijn hoed hebt toevertrouwd. Ik denk ook aan ouders die te maken hebben met een jongen, een meisje dat niet meer naar de kerk gaat. Dat wel een gezond verstand heeft. En dat de kerk de rug toegekeerd heeft. En dat gewoon openlijk zegt, pa, ma, praat me er niet meer over. Ik wil er niet meer over horen. Ik wil niet meer gewaarschuwd worden. Want dan kom ik niet meer thuis. Dan kom ik ook niet meer op de verjaardag. Wat moet je dan doen? Dat is wel zo'n moeilijke situatie. Waar moet je dan op terugvallen? En als je dan de schuld van je opvoeding ook nog naar je toe krijgt, dat je zegt, ach, ik ben niet een goed voorbeeld geweest. Ik heb hem niet op tijd gewaarschuwd. En ik heb te weinig voor hem gebeden. Al die dingen op een rijtje zetten. Waar moet je dan op terugvallen? Niet op jezelf hoor. Maar op dat genadeverbond. Want daar kunnen ze niet uitwissen. Met al het water van de oceaan kunnen ze dat teken niet uitwissen. En dat je als moeder dan in de eenzaamheid worstelt. Zoals Monica dat deed voor Augustinus. Die Augustinus achtervolgde met haar gebed. Ja, maar, zegt iemand, ik heb een miskraam gehad, dominee. Of, er zijn er ook onder ons die weten dat hun kind in de geboorte stierf. Of vlak na de geboorte. Nooit gedoopt. Ja, maar luister eens. De doop maakt niet van het kind een kind des verbonds. De doop bevestigt dat. De doop is niet per se noodzakelijk. Want als iemand een miskraam heeft gehad, dan is dat echt een kindje geweest. Dat kan een groot verdriet zijn. Als je zo blij was dat je in verwachting was. Maar het is wel een ziel voor de eeuwigheid. Heb u daar wel eens bij stilgestaan geweest? En ook als het gaat om een kind dat vroeg gestorven is. Ja, maar ik ben een onbekeerde vader. Ik ben een onbekeerde moeder. Er staat toch in de Dordtse leerregels dat een kind van God zalige ouders, die hoeven niet te twijfelen, maar ik dan. Ja, dat is moeilijk. Ik hoop dat je de schuld daarvan thuis krijgt. Maar dan blijft toch dat genadeverbond vast en onverbroken. Dan is dat het enige waarop je terug kunt vallen. Want dan denk ik aan dat kind van de goddeloze koning Jerobeam. Dat weggenomen werd. Dat was een goddeloze vader en een goddeloze moeder. En toch, de Heere nam dat kind weg, omdat de Heere wat goeds in dat kind had gelegd. En daarom, gemeente, ruil toch alstublieft de kinderdoop niet in voor de belofte van een mens. Zoals dat bij een volwassen doop geschiet, dan moet een mens een belofte doen. Ruil de belofte van God niet in voor de belofte van een mens. Ruil de beslissing van God niet in voor de beslissing van een mens. Want je werpt zoveel weg en je weet niet wat je doet. Ik veroordeel natuurlijk niet de bijbelgetrouwe baptisten in Rusland bijvoorbeeld. Daar gaat het helemaal niet om in deze discussie. Maar het gaat vooral om de discussie van dat die kinderdoop verworpen wordt. Dat is erg. Dat is geen bijzaak. Dat is echt een hoofdzaak. Want dan verwerp je daarmee de belofte Gods en het verbond Gods. En daarom laat het functioneren. In de opvoeding. Amen. Gebed. O God, wij smeken en bidden van u, of gij ons toch wilt wederparen, wanneer we het nieuwe leven niet kennen, wanneer we dat ware geloof nog niet deelachtig zijn geworden, wanneer we de werkelijkheid van ons goddeloos bestaan nog niet beleven, wanneer wij nog niet echt zoeken naar een weg der behoudenis, maar het erin kunnen uithouden. Wanneer de heilige doop nog niet echt spreekt voor ons, we smeken en bidden van u. Of gij dat toch wilt veranderen. Want dan gaat die doop ook functioneren. En laat die doop ook functioneren in de opvoeding. O, ontfermt u zich toch over ons en onze kinderen en kleinkinderen. Gij zijt toch een toevlucht van geslacht tot geslacht. Pas het woord toe. Doe niet naar onze ongerechtigheden. Verzoen ze door het bloed van Christus. En aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het 8e vers van Psalm 135. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
is die dan? Oh, daar.
Waar is die
dan? Die dan wat? Ik moet niet zo. Hij komt niet.
Nee. Oh, ja, hij is vast. Hallo.
Goedemorgen.
Zonder scherm mag ook omhoog, jongen.